Hey, hey, hey! Ik ben Peter Snowaert en welkom bij What's On Your Mind. En deze keer vandaag hebben we een 24-jarige Dylan Mendes. Zijn grootouders zijn geboren in Portugal. Zijn ouders zijn naar België gekomen, hebben het niet gemakkelijk gehad. En deze jongeman vol energie is de founder van U-Sites, een online leerplatform om jonge verkopers echt topverkopers van te maken. Het is echt een super, super tof gesprek. Ik stel een aantal heel uitdagende vragen aan Dylan, maar de mens blijft gewoon fantastisch staan. En ik hou gewoon van zijn energie. Ik heb het er gewoon voor. Dus als je jonge verkoper bent, of je werkt voor een bedrijf, zou ik zeggen, schrijf je in voor het abonnementsysteem, het online leerplatform van U-Sites van Dylan Mendes. Geniet van dit uurtje vol golden nuggets van deze jonge kerel.
Welkom bij What's On Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Mr. Dylan, goedemorgen.
Peter, goedemorgen. Niet te druk?
Ik vind dat een interessante vraag. Op jouw leeftijd, hoe jong ben je nu? 23, 24, 25?
Intussen toch al 24. Hè?
24, kijk eens aan, man. Ja. Ha. Denk dat je gewoon een fantastische man bent, hè? Vol verantwoordelijkheid. Denk dat je het al weet. En in realiteit...
Het is zoiets.
Hè? Maar goed.
Ja, ongeveer zoiets. Hè?
Nu, hoe is het niet te druk... Op jouw leeftijd vond ik dat een badge of honor, als ik kon zeggen, dat het super druk was. Heel veel uren kloppen, 60-70 uur, zelfs in het weekend werken en al. Ik was er echt heel trots op. Maar nu vind ik druk zijn, ja, ik vind dat een beetje... Dan vind ik eigenlijk... Pas op, dat is niet zo zwart-wit, hè, maar vind ik dat een klein beetje... Allee, heb jij een time-management probleem of een prioriteitsmanagement probleem misschien? Omdat druk zijn om druk te zijn... En ik zie veel mensen...
Het is wel geverstaat onder het woord druk ook natuurlijk. Hè.
Ja, wat versta je
veel uren knallen, als je het heel graag doet. Je hebt het druk, maar je doet het graag.
Maar ja, misschien... Allez, ik bekijk je nu in plaats van time management, energie management. Hè. Je doet graag, ik ga ervan uit dat je iets graag doet, dat je dat energie geeft. Dus dat je natuurlijk zegt, zit je agenda vol met dingen dat je graag doet. Maar je kunt ook dingen graag doen, maar er te veel van doen. En geen rust genoeg nemen.
Nee, klopt. Klopt. Uiteindelijk, ja, het is hoe je het een beetje verwoord dan.
Want jij bent
dus ik ga
nu...
het anders verwoorden.
Ja, zeg maar.
Krijg je veel energie?
Ja, het zou wel zijn. Maar jij bent nu bijna een jaar bezig met je eigen bedrijf, na het studeren. Ik heb gezien dat je, ik weet niet wat gestudeerd hebt. Nee. Nu, ik kan me inbeelden dat dat voor jou druk is, dat laatste jaar. Maar ongelooflijk druk is, want ja, je hebt een eigen bedrijf gestart. Waarschijnlijk met een of andere missie om de wereld te veranderen, namelijk jonge verkopers te educaten, zal ik maar zeggen, met je online platform, leerplatform. Maar is dat zoiets... is het druk geweest de laatste 9 maanden of het laatste jaar, Dylan?
Het is ongelooflijk druk geweest. Maar het is wel een balans met ongelooflijk druk geweest, met iets waar ik ongelooflijk veel energie van krijg. Dus ik denk dat het niet zo, zo slecht is. Maar... Nee, ja, als je meteen uit de schoolbank komt en meteen wil iets opstarten... Ik denk wel, en zeker in tijden zoals nu, dat dat het beste moment is om dat te doen. Dus echt geen regrets, not at all. Maar het is echt
waarom denk je dat dat nu het beste tijdstip is?
Maar ik denk sowieso op een jongere leeftijd beginnen. Je hebt bijna geen verantwoordelijkheden. Allee, buiten jezelf goed onderhouden en zo verder. Je hebt geen kinderen, je hebt nog... In de meeste gevallen nog geen hypotheek dat je moet aflossen of whatever. Dus allee, op dat vlak is het sowieso al een goed idee. En dan nu ook. We zitten zo in een... Ik heb nog gisteren toevallig ook een keynote gekregen van Thierry Geerts, CEO van Google. Nee. Die eigenlijk nog goed duidelijk heeft gemaakt van... Vandaag kan alles heruitgevonden worden. Mm. We zitten in een tijd waar digitalisatie de nieuwe industriële revolutie is. Alles wat je ziet, zelfs een broodrooster, zou nu eigenlijk volledig digitaal verbonden aan het internet kunnen zijn. Dus ja, als je nu met een nieuw idee wil afkomen, draai je een beetje rond het digitale aspect en je kunt meteen iets gaan opstarten. En ja, als je daarnaast nog jong bent, geen verantwoordelijkheden, ja, dan houdt bijna niks je nog tegen. Het is gewoon het feit dat je niet risico-avers zou moeten zijn. Want ja, je moet wel durven die risico's te pakken. Er is geen zekerheid als je gaat ondernemen.
Maar heb je dan zekerheid als je zogenaamd in een bedrijf stapt? Alleen wat je daarvoor gaat werken? Denk je dat er dan zekerheid is?
Maar voor mij is het hangt er vanaf hoe je dan zekerheid een beetje definieert. Maar voor mij is het nu wel zo dat ik een jaar lang geen inkomen heb gehad.
Mm-hmm. Ja, okay.
Geen auto, geen gsm, geen pc, geen verzekeringen. Dus als, ja, op dat vlak heb je dan minder ja, zekerheden. Maar ja, ik krijg er veel voor in ruil natuurlijk. Hè.
Ja, dus, en allee, ik zie dat ondernemende in jou zit als ik zo bekijk wat je allemaal uitgestoken hebt tijdens je studies. Is dat iets dat met de paplepel ingegeven is? Zijn je ouders al twee ook ondernemers of zo? Of?
Jawel, eigenlijk, mijn vader is wel ondernemer, maar in het meer... niet van, ik ga een start-up oprichten en de eerste 3 jaar dat ze mij verlies. Het zijn meer zekere business van, als je het hebt, dan weet je van, je kan er meteen je klanten mee hebben. Mm. Allee, wat hij eigenlijk beheerd heeft in zijn carrière zijn 2 krantenwinkels en een tankstation. Mm-hmm. Zie daar helemaal niks mis mee. Hij vindt dat super ook, qua job. En het is nog steeds ondernemen, maar meer ja, zelfstandige, waar je meteen inderdaad je klanten hebt en je inkomen. Als alles goed draait natuurlijk, het is niet altijd van alles draait goed, maar het is nog wel anders. En het funny is wel, hij heeft mij echt wel vaak zitten pushen toch richting meer de corporate wereld, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Waar dat je wel je gsm, pc, misschien auto, misschien verzekeringen hebt, een goed inkomen hebt en dat je zo verder groeit eigenlijk in het bedrijf. Want hij heeft dat, denk ik, voor zichzelf altijd wel willen hebben. Mijn papa was zelf iemand die veel capaciteiten had, maar zelf vanuit zijn ouders niet echt werd gepusht om verder te gaan studeren of verder grotere dromen te hebben. Mijn grootouders komen eigenlijk ook van het Portugal, dus het was voor hen al een heel moeilijk verhaal om in België te geraken en om daar hun leven op te starten. Dus ik denk dat hun kinderen, en zeker... kind zoals papa hebben, die uiteindelijk het heel goed doet nu, dat voor hen al een groot succes is. Maar dus die werd zo zelf niet gepusht. En ik denk dat hij soms op dat vlak wel een beetje... Niet per se een beetje spijt heeft, maar wel zoiets van... what if? What if I had that chance? En dus nu met mij had hij ook zoiets van... Oké, die jongen die gaat hier handelsingenieur studeren en dat gaat goed, die heeft goede punten. Oh, dat is goed, die gaat... Want hij heeft dan wel vrienden en hij hoort wel via van mensen die dan wel zo'n mooie positie hebben en die zekerheden dan wel hebben. En dan is hem zo van, oké, mijn zoon gaat daar ook eindigen, dat gaat goed komen. En dan, boom, ik studeer af en ik zeg, ja, papa, ik ga mij eigenlijk wel een jaar geven om eerst te gaan ondernemen. Ik weet, dat zit gewoon in mij. Misschien is dat door u, omdat je zelf ondernemer bent, maar ik moet mij dat gewoon een kans geven. En kijk, als het faalt binnen een jaar, dan faalt het. Nu ben ik een jong, ik heb nog geen verantwoordelijkheden. Als het niet faalt, ja, dan is dat gewoon mijn droom die nu realiteit wordt. En dan, nu zitten we een jaar verder. En het funny is... Het is niet dat ik kan zeggen, want het is al een succesverhaal. Verre van. Maar nu ben ik gewoon een ondernemer. Ik kan gewoon niet meer terug. Het zit gewoon in mij. En die vrijheid, die energie dat mij geeft, dat is ongelooflijk. Dus ja, sorry papa, maar ik doe de juiste keuze.
Ja, ik denk dat heel belangrijk is dat je hart volgt, eerlijk gezegd. En ik snap wel dat je vader wilt dat je het goed hebt. Allee, ik snap dat perfect. Maar toch is er ook zoiets van je eigen pad. En dat je zelf zegt ook, okay, stel je nu voor dat het volledig op de klippen gaat. So what? Oftewel, doe je het opnieuw en doe je iets compleet anders. En oftewel ga je inderdaad een veilige job gaan pakken. Maar, fijn, schepen zijn niet gebouwd om in de haven te blijven. Hè. Dus, fijn goed. Nu, ik vind het wel een belangrijke. Hè. Het bedrijf is nog niet succesvol. Wanneer zeg je het wel succesvol? Als je zo je eerste miljoen binnengehaald hebt, heb je dat voor jezelf gedefinieerd? Wanneer je succesvol bent? Ik heb dat toevallig vanmorgen een Instagram-video voorover opgenomen. Over je succesvol voelen. Ja.
Ja, volgens mij is dat iets dat evolueert. Het zijn denk ik... Elke mijlpaal dat je kunt halen, is voor mij een succes. En dus het succes zijn is iets dat evolueert. Je blijft je mijlpalen halen. Dus voor nu zou het eerst... mijn eerste succes nu zou kunnen zijn van... Ik weet van... Met de onderneming waar ik nu mee bezig ben... Ik kan ervan leven. En ik kan het blijven doen. Voor mij is dat het allermeest succes. Ik moet dan niet rijk zijn. Ik moet dan niet 20 employees onder mij hebben. Dat hoeft allemaal niet. Ik moet gewoon een paar klanten hebben die ik super gelukkig kan maken, waar ik ook ongelooflijk veel energie van kan krijgen en dat ik dat kan blijven doen op de lange termijn. Dat zou voor mij echt al het number one succes zijn. Maar natuurlijk, daarna wil je nog verder en verder. Want ja, je wilt wel de wereld gaan veroveren, dus er volgen wel wat successen daarna.
Zalig, wel de wereld veroveren. Hoe definieer je het dan? Wellicht dat zo 1 miljoen jongeren op je platform hebben of zo? Als de big, audacious hairy goal?
Ja, toch wel. Toch wel. Ik denk gewoon internationale aanwezigheid. En ik denk, dus je weet, we hebben dus een online leerplatform voor jonge verkopers. En voor mij is het gewoon van, als je een jonge verkoper bent en je bent ambitieus en je wilt het echt maken en je weet van, je moet jezelf opleiden daarvoor, dat je meteen aan ons denkt.
Zalig.
Dat is de ultimate goal. Het maakt niet uit waar dat je zit, hè, in Afrika, in Amerika. Als je dat kunt behalen, thank God, ja, bon, dan moet ik misschien al 50 jaar voor werken. Maar
heb je al betalende klanten op je platform, hè?
Ja, maar het is nog een beetje freestylen. Het is niet van, dat is het model dat nu zo schaalbaar is.
Oké.
Maar ja, we beginnen nu ook echt meer concreet met de verkoop, dus het is nu het moment om eigenlijk ook meer voeling te krijgen met de markt, om te zien van, wat speelt echt bij die mensen? Welke content willen ze krijgen? In welke format willen ze dat zien? En dan moeten wij eventueel pivoteren of gewoon er volledig voor gaan.
En dat verkopen, hoe doe je dat dan? Bedoel, ga je dat letterlijk nu naar bedrijven? Ga je naar de HR of ga je naar de sales managers? En zeg je van, hey, je bent de jonge verkoper. Ik heb hier een online platform. Geef me wat geld, abonnement. En dan krijg je een abonnement, ding per maand dat je betaalt. Of hoe pak je dat verkopen aan? Of bij zo via allerlei sociale media, waarbij dat je, ik weet niet, veel marketing erop smijt en dat je hoopt dat de leads binnenstromen?
Ja, nu zitten we dus in de fase van, we moeten onze eerste klanten vinden. Dus ik doe dat veel liever in een one-to-one. Dus meer een sales approach dan een marketing approach. En ja, het is een beetje, we hebben twee paden, als ik het zo mag zeggen. De eerste is echt gewoon in contact met de young professionals zelf. Als je echt ziet van, oké, dat zijn echt super ambitieuze mensen die topverkopers willen worden, die weten van, ik zit hier in een organisatie met een geweldige oplossing en ik heb geweldige klanten en ik wil die gewoon upliften met mijn oplossing. Ja, dan, en die willen echt nummer 1 worden als verkoper. En dan weet je van, oké, daar is iets, dat is ons ideaal doelgroep. Dus daar gaan we zeker mee op gesprek. En dat een beetje incentiveren, maar kijk, je moet je blijven opleiden. En onthoud ook dat vele managers, vele employers ook graag investeren in personal development. Dus je kunt ook altijd daar een keer intern gaan bespreken. En aan de andere kant gaan wij ook langs de managerskant. En dat kan inderdaad afhankelijk van bedrijven, HR-manager zijn, L&D-manager, sales-manager. Ja. Om echt met hen ook in gesprek te gaan. En eigenlijk daar is het daar ook een beetje, daar heb je het feit dat je investeert in je talent, dat is gewoon al iets dat je vandaag de dag zou moeten doen. Geen twijfel over de topic, vind ik. Je moet dat gewoon doen als employer. Dus dat aanhalen. En als dit het platform wordt voor de verkopers, ja, dan zou je eigenlijk niet eens moeten twijfelen. En dan daarnaast ook, ja, als je dat ook meteen kunt gaan verwerken in je loonpakket. Hè, naast, je hebt verzekeringen, je hebt zoveel inkomen, je hebt een auto, je hebt een PC. Als je daarnaast ook kunt zeggen van, kijk, er is ook een platform volledig dedicated, zodat je de topverkoper kunt worden van onze organisatie. Ik denk dat je daarmee ook gewoon talenten kunt aantrekken. Ja. En dus dat is dan een beetje de strategie die we hanteren als we dan in gesprek gaan met die mensen. Dus het zijn wel volledig andere gesprekken met HR-managers, meer van,
ja, natuurlijk,
vind je talent en behouden. Terwijl bij de young professional is meer van, jij moet de topverkoper worden.
Ja, ja,
dus andere messaging, andere doelgroep ook. Maar
dat wordt het. Ik vind dat wel grappig. Dat is een platform voor jonge verkopers. Je dient jezelf te verkopen. Hoe doe je dat dan? Stuur je dan mailtjes via LinkedIn? Doe je dan aan cold calling? Hoe kom je in contact met dan bedrijven, als ik nu met HR of L&D of sales manager? Hoe doe je dat dan, Dylan?
Ja, dat is pure prospectie. Hè. Ik vind dat niet het leukste van sales. Ik heb liever de...
Is dat? Is dat niet het leukste van sales?
Ik denk dat voor de meeste verkopers niet het leukste is, het prospecteren. Dat heb ik al wel vaker meegekregen. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk. Nee, hoe dat ik aan prospectie doe, ja, het is een beetje een mix van alles. Hè. Zeker omdat we nu ook nog aan het experimenteren zijn. Dus het is te zien wat het beste werkt, ook afhankelijk van je doelgroep. Maar dus het is een mix van LinkedIn. Maar goed, niet van, hey, ik heb hier iets om te verkopen, kom, we gaan een keer babbelen. Dat zeker niet. Het is altijd wel...
Werkt dat niet, Dylan?
Nee, joh. Nee. Als ik dat ook zie, dan is het meteen van, oké, Die kan misschien ons platform beginnen gebruiken, want die weet niet hoe dat die moet verkopen.
Ja, het zijn er veel die dat kunnen van leren, volgens mij.
Ja. Nee. Ja. Het is altijd geef eerst, maakt niet uit wat het is, maar gewoon iets waardevol. En daarna kunnen zien of je überhaupt een gesprek kunt hebben.
Mm-hmm.
Dus ja, LinkedIn, cold calling probeer ik ook wel, cold emailing. En dat zijn namelijk de drie channels.
En wat werkt het beste voor jou?
Voor mij, het zijn allemaal hun voordelen. Ik vind cold calling, dat is zoveel efficiënter. Je pakt gewoon je telefoon en je gaat ervoor. Maar bon, daar krijg ik ook het meeste... moet ik het zeggen? Ik word echt zenuwachtig van.
Is dat?
Ja. Het is, ik moet er misschien nog vaker... ik moet het vaak gewoon beginnen doen.
En is dat zenuwachtig omdat je een vreemde gaat spreken of zo? Of dat iemand gaat storen?
Ik denk omdat ik perfectie wil. Ik wil dat wat ik dan zeg, ik heb dan maar 1,5 minuut, 2 minuten, misschien minder zelfs. En dat moet echt perfect zijn. En ik moet een ja krijgen, wil ze niet afgewezen worden. Dus het is een beetje de fear of rejection. En de perfectie die je wilt hebben. En ik denk dat...
En waarom moet waarom moet dat perfect zijn, Dylan? Ga je het dan beter voelen? Is dat...
Perfect in de zin van... Ja, ik wil een positief antwoord. Ja, ik vind dat imperfectie ook eigenlijk perfect kan zijn. Ik vind dat dat ook onder perfectie kan vallen. Maar het is meer van, ja, je wilt gewoon de bevestiging, hè, van dat ze graag op een gesprek willen. Dat je ook niet duidelijk waart. Dat ze plots niet denken van, ze denken dat je... dat ze live trainingen geven of zo, of dat ze plots raar zijn. Dat is een nieuwe Udemy. Terwijl, nee. We zijn iets totaal anders. Onze doelgroep is ook volledig verkopen. En we gaan alles doen in kader van de verkopers, om die echt topverkopers te maken. En als dat niet goed meegegeven wordt, ja, je hebt ook maar 1,5 minuut. Dat zou dan spijtig zijn. Terwijl bij e-mails of bij LinkedIn, weet je, dan neem je... je kan je tijd nemen om echt na te denken over wat je precies gaat zeggen. Je gaat ook meteen een connectie zoeken, raakvlak, zodat je bericht ook meer opvalt, bijvoorbeeld.
Maar ja, je zegt het zelf, is het aan het groeien, is het bezig aan het pivoteren? Hè? Wat je eigenlijk aan het doen bent, is marktvalidatie. Ik bedoel...
Klopt.
Als je streeft voor perfectie, Dylan, zou dat kunnen heel verlammend werden, zoals dat ik hoor. Hè? Ik hoor ineens zijn perfectie en moeten. Ja, die andere persoon aan de andere kant, die hoort dat. Hè? Dat moet en dat perfect zijn. Dus met als gevolg dat je niet 100% jezelf bent, hoe kan je het dan in godsnaam connecteren? Moest ik kopen van jou... Zou het zijn omdat ik je een toffe P ben en dat ik je vertrouw? Omdat ik echt voel dat je het goed meent en dat je niet gewoon wat geld uit mensen in de zak wil kloppen, maar je echt zoiets van hebt van, ja, die keer wil inderdaad de wereld verbeteren, dan van de jonge verkopers. En voor mij gaat het daarover. Dus ik heb zoiets van, in plaats van te streven naar die perfecte pitch of het perfecte babbeltje, probeer deze te connecteren met die persoon en te verdiepen hoe dat die persoon... kan niet zeggen van wakker ligt, want zo kunnen zijn, moest je nu bellen naar mij en zegt van ja, Peter, ja, die jonge sales, ik heb hier een platform voor jou, dan ga ik zeggen nee, Dylan, want ik snap het niet. Ik heb nu niet echt, ben me niet bewust dat er een probleem is, zie je? Ik bedoel, dat je natuurlijk jou leert kennen en dat je zegt van ja, kijk, we zien dat en dat en dat en dergelijke meer, maar daarvoor die je eerst te connecteren met mij natuurlijk, hè?
Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje valt onder die perfectie. Wat ik dan bedoelde. Dat valt er gewoon onder. Want voor mij is ook verkoop inderdaad die connectie gaan zoeken en gaan vinden. En als je die niet meteen hebt, dan is er misschien de kans voorbij.
Is dat zo?
Nee, eigenlijk ook niet. Maar je kunt altijd opvolgen en of binnen 3 maanden opnieuw proberen. Of zelfs meteen opnieuw proberen met een ander alternatief. Maar...
Ja, ik zie dat anders. Ik zie dat als zaadjes dat je plant. En... Het ene zaadje wordt niks, een andere wordt een eikel, een andere wordt een bloem en sommige worden direct een boom. Maar ik weet, één ding, als je niet zaait, gaat het niet gebeuren. En het is niet omdat er nu niks gebeurt dat het volgend jaar niet kan komen. Het zou kunnen zijn dat die persoon andere prioriteiten heeft of weet ik veel wat toestanden. Want elk sales team heeft zijn eigen uitdaging. Hè? Hij zegt het zelf, hè? De ene... De meeste verkopers houden niet van wat is het, cold calling of van prospectie. Ja, ik snap dat voor een deel, maar toch heb ik zoiets van, ja, wat ben je dan, de orderpicker? Iemand die gewoon de lead op een plateautje krijgt en die nu gewoon converteert. Allee, ik denk dat er toch wel een klein beetje, een stukje prospectie dient in te zetten. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Je hebt dan natuurlijk prospectie, we hebben geen leads genoeg. Je hebt dan andere sales teams die problemen hebben met de closing ratio. Die dus heel veel offertes maken, maar die er niet in slagen om ik weet niet, 60% of 70% van die offertes.
Om de wedstrijd te krijgen, ja.
Ja, inderdaad, voor die, die af te sluiten. En dat, die hebt dan een ander tussen haakjes uitdaging. En veel salesmanagers, wat gaan ze dan doen? Ze gaan het aantal leads gaan opkrikken. Maar dat is eigenlijk niet... Dat is, volgens mij dat is niet de oplossing.
Nee.
Heert heeft dan nog meer werk aan die verkopers. Ja, dus...
Terwijl dat ze moeten focussen op, op het closen dan. Hè.
Nee, hoe ben je bij dat idee gekomen voor een leerplatform te ontwikkelen voor jonge verkopers?
Goeie vraag. Het ding is, toen ik nog student was... Mm. Heel lang geleden.
Enorm.
had ik toen al zo de ambitie om iets op te starten. En ik dacht, dat was zo een medekameraad van mij, van Unive, die ook die ambitie had. En dus we zijn een keer samengekomen en hebben effectief een hele dag niks anders gedaan dan gebrainstormd. Over van alles. Technologie, sociale veranderingen, weet je, zaken die zich gewoon voordoen, wat misschien opportuniteiten zouden kunnen zijn. En uiteindelijk zijn wij, na misschien zo de tweede dag brainstorming, geëindigd op e-learning. Maar dus zoiets van, ja, e-learning, dat is toch wel iets interessants. Dat is gewoon zo efficiënt en dat is zo schaalbaar. Daar zit iets in. En e-learning is uiteindelijk maar de manier waarop dat je content overbrengt. Je moet dan natuurlijk nog wel weten welke content dat moet worden. En op dat moment hadden we zoiets van, weet je zo, alles voor het toelatingsexamen, artsstandaards. Die kameraad van mij, zijn ouders waren ook allemaal dokters. Allee, heel zijn familie waren eigenlijk dokters. Dus die had daar heel veel inzichten in. Mijn zus was toen ook heel toevallig... die ging heel toevallig dat toelatingsexamen ook meemaken. Dus we hadden zoiets van, oké, eigenlijk daar rond een online leerplatform bouwen kan wel iets super interessants zijn. Alleszins gewoon als testproject. Want we spreken dan over een markt met 6000 studenten jaarlijks. Het is nu niet iets van, wauw, dat gaat big business worden. Maar zeker als student, ik dacht van, kijk, dat wordt wel een leuk project. Hebben we dat dan gedaan en bestaat nog steeds. En dat gaat relatief goed. Maar goed, opnieuw, geen big business of zo, maar gewoon een leuke bijzaak. Maar daar heeft wel echt mijn interesse voor e-learning en eigenlijk ook het ondernemerschap gewoon in het algemeen echt toen bloeien. Ik vond dat super interessant en ik heb daarna nog gedacht van oké, eigenlijk alles rond content en educatie, of het nu podcast is, het lezen van boeken, het volgen van online leerplatformen, online cursussen, alles dat passioneert mij. Ik blijf hier ook boeken kopen. Ik heb helaas nooit tijd om ze allemaal te lezen, maar ik blijf ook kopen omdat ik dat super interessant vind. En ooit ga ik gelijk Bill Gates een weekje pakken, ergens in een forest, en ik ga me daar gewoon al mijn boeken één per één afgaan. Goed, content, ik vind dat super interessant. Als ik nu niet zou ondernemen, dan had ik waarschijnlijk ook PhD gedaan, gewoon puur omdat het onderzoek, het intellectuele, de kennis, ik vind dat super interessant. En daarom denk ik ook dat ik in e-learning... in de eerste instantie gegaan ben, maar dan ook eigenlijk ben blijven gaan met het tweede platform.
Ah,
maar dan natuurlijk...
PhD doctoreren, je bedoelt, ja.
Ja, sorry, okay, inderdaad.
Okay.
Doctoreren, ja. Maar dus, ja...
En van waar dan de passie voor verkoop? Want heel veel mensen die, zowel in B2B of eigenlijk ondernemers, die vinden dat eigenlijk vies, de verkoop. En zeker dankzij de Wolf of Wall Street.
Dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb recent zo'n mini-boek geschreven met ook onder andere de misconceptie van sales. En ik heb de film ook aangehaald, want ik denk ook dat dat geen right justice doet voor het beroep. Maar,
want ik vind het wel grappig als ik nu video's bekijk van Michael Humblet, wat ik eigenlijk via jou heb leren kennen. Iedere keer op YouTube zie ik dan films van Jordan Belfort, dat is de echte Wolf of Wall Street. En die heeft dan sales trainingen. En ja, ik blijf het iets heel bizar vinden, eerlijk gezegd. Ik blijf het... elk zijn stijl, hè. Ik denk, maar goed. En dus die e-book heb je geschreven over de misconceptie van verkopen?
Nee, eigenlijk een beetje een soort van vier-stappenplan om dat je kan als beginnende verkoper te excelleren in je salesjob. Ik kan de vier stappen even aanhalen. Hè. De eerste stap was eigenlijk dat je een juiste verkopersmindset moet hebben. In de zin dat je niet gaat zoeken naar hoe dat je jouw product of oplossing aan de klant kunt gaan pushen. Weet je, dat het eerste eigenlijk is dat je intentie moet zijn van ik ga hier met een klant praten. dan kan bij wijze van spreken je beste vriend worden en je wilt die gewoon gaan helpen. Je wilt gewoon gaan horen en niet horen van, wacht, hij heeft dat gezegd, dus ik kan mijn product hier gaan aanhalen. En dit is echt effectief gaan begrijpen, omdat dat gewoon je vriend is. En natuurlijk, als een vriend naar jou toestapt, wat wil je dan doen? Ja, zijn probleem echt gaan begrijpen. En dan zien of je überhaupt kan helpen. En als je niet kan helpen, bye-bye, allee, dan so be it. Maar je wilt die gewoon helpen. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste om te beginnen als verkoper. Van, heb die juiste verkopersmindset. Als je dat hebt, dan kun je al bij wijze van spreken niet veel fout doen. Want je hebt gewoon goede intenties. Dan stap 2 was van, geloof er ook zelf in hetgeen dat je verkoopt. Want als je natuurlijk niet in je eigen oplossing gelooft, ja, wat gaat je dan iemand proberen te overtuigen? En ik denk dat dat zelfs veel belangrijker is dan je trainen op sales skills.
Ja.
Als je zo overtuigd bent van je oplossing, dan gaat je toch met de juiste energie en met de juiste woorden mensen willen proberen overtuigen, zonder dat je effectief moet weten hoe dat je iemand hard closed of al die zaken. Dat hoeft dan allemaal niet.
Ja, ik vind dat een heel interessant wat je vertelt nu. Intentie zetten en inderdaad er echt passioneel in geloven. Ik heb het zelf de twee zelf niet gedaan. Niet de intentie goed gehad, als er niet in gelooft. En kan je verzekeren, dan is het hard working and struggling. Maar als je een intentie goed zet, en dat is inderdaad ook een die ik continu gebruik, maar voor veel mensen is dat zoiets heel... Wat is dat? Intentie zetten. Voor mij is dat dan de intentie tussen how can I serve you of what's in it for me. De meeste verkopers hebben what's in it for me. Ik Wolf of Wall Street, die denkt maar één ding, de commission check.
Exact.
En pas op, er is niks verkeerd met geld verdienen. En niks verkeerd mee.
Nee.
Maar de reden is, waarom? Doe je dat gewoon voor jezelf of doe je dat inderdaad voor een ander? En mensen voelen dat soort energie in combinatie inderdaad met hoe hard geloof je erin en dan in combinatie met je mindset. Dat is trouwens hetgeen dat ik met Michael ook heb verteld. Hè. Je kunt al die technieken leren van sales, maar als je die ding niet goed hebt, dan gaan die technieken niet goed werken. En dan gaat het heel hard werken zijn. En dan zeg je gewoon één uit de hoop, één uit de 100.000. En ze zijn dan weer een verkoper.
Exact.
Dan versterk je dat ding natuurlijk. Hè. En het 100% gelijk. Heel wijs, Dylan, voor 24 jaar. Ja. Als je dat de wereld leert, dat is...
Dat is inderdaad mijn missie. Dat is echt waarvoor dat ik ga. Daar krijg ik ook energie van.
Nu, ik heb je onderbroken. Hè. Je hebt nog 3 en 4. Ik ben nu heel benieuwd naar 3 en 4.
Ja, die zijn wel een beetje minder filosofisch, als ik het zo mag zeggen. Stap 3 was effectief van... ook een beetje link natuurlijk naar ons platform. Maar je moet echt die sales skills ook gaan ontwikkelen. Stel, je hebt stap 1 en stap 2 in orde. Dan kun je effectief gaan kijken naar, oké, hoe kan ik nu slimmer gaan beginnen werken? Welke woorden zijn misschien het beste? Welke prospectietechnieken bestaan er allemaal? Hoe kan ik misschien beter gaan opvallen? Hoe kan ik marketing en sales beter alignen? Hoe kan ik een salesstrategie en een salesmanagement gaan doen? Natuurlijk, dus dat is ook allemaal superbelangrijk. Mm-hmm. Dus daarom ook stap 3, ontwikkel de juiste skills om een topverkoper te worden. Mm-hmm. En dan stap 4 is ook ontwikkelen een high-performance werkethiek. Ik vind dat ook ongelooflijk belangrijk.
Wat is dat, een high-performance werkethiek?
Dat is... dus voor mij, ontwikkel de juiste skills. Stap 3 was, je moet slim kunnen werken, mm-hmm. maar je moet ook wel hard kunnen werken. Zeker als je een topverkoper wilt worden. Hè, want dat is een beetje de goal van die 4-stappenplan. Hoe kan je een topverkoper worden? En voor mij, werkethiek, het woord alleen al... Dat is niet altijd even duidelijk voor iedereen, maar voor mij is werkethiek hoe dat jij voor jezelf het werken definieert. Mm-hmm. Dus voor de ene kan dat zijn 9-to-5, elke dag opnieuw. En dat is prima. Dat is helemaal oké. Dat is gewoon je eigen werkethiek, met je eigen normen en waardes. Voor mij is dat iets totaal anders. Voor mij is meer eigenlijk een 8-to-10, laten we zeggen. Maar een goede werkethiek hebben, of een high-performance werkethiek, is iemand die dan die uren... elke dag opnieuw gaat doen met voorspelbaarheid en zekerheid. Weet je, dat je dan
consistentie en discipline, het is dat hij zegt.
Consistentie, discipline, inderdaad. En dan ook tussen die 8 en 10 uur, of tussen de 9-to-5, dat je ook efficiënt omgaat met je tijd, dat je het meeste gaat uithalen om uiteindelijk zoveel mogelijk salesactiviteiten te gaan uitvoeren. Dus het is een beetje hoe dat je... ja, effectiever te werk gaat.
Ja, het is effectief, efficiënt en effectief tegelijk. Het is de goede dingen doen en de dingen goed doen.
Inderdaad. Inderdaad. Volledig correct. Volledig correct. Dus met hard werken bedoel ik dan niet van... Je moet gewoon keiveel uren knallen. Want ja, dat kun je ook doen, maar... Dat is niet wat je op de lange termijn gelukkig gaat blijven maken.
Soms die wel te pieken, hè. Bedoel, maar...
Ja, natuurlijk.
Ik bedoel, je kunt geen high performance wilt zijn, dan die op een bepaald moment soms inderdaad een keer lange dagen maken of een bepaalde periode. Maar je mag daar niet de standaard van maken. Ik heb dat ook, hè. Ik bedoel, en ik vind dat zelfs tof om te doen ook, hè. Dus, interessant, Dylan. Heel interessant. Nu, over boeken of YouTube's gesproken, of YouTube-video's, wie is zo wat volgen nu zo wat, die heel inspirationeel is, buiten de What's On Your Mind podcast, maar goed. Hey,
Ik heb twee YouTubers waar ik zie die intussen bijna als mentoren. En dat is, is funny dat ik dat zeg, want ik denk dat je dat 10 jaar geleden eigenlijk totaal niet kon zeggen. Dat je iemand een continent verder eigenlijk als je mentor zou kunnen zien. Maar ik vind die ongelofelijke content eigenlijk brengen op YouTube. En dat zijn... ten eerste, je hebt Patrick Bet-David van Valuetainment.
Dus hoe noemt hij? Patrick?
Patrick Bet-David.
Patrick Bet-David.
En zijn YouTube-channel heet Valuetainment. Ongelofelijke ondernemer, een ongelofelijk verhaal. En daarnaast, en die heb ik eigenlijk heel recent leren kennen, zijn naam is Alex Hormozi. Ook ongelofelijke ondernemer. Minder ongelofelijk verhaal dan Patrick Bet-David, maar op zich dat doet er niet toe. Gewoon die zijn manier, hoe dat hij kijkt ook naar ondernemerschap, vind ik echt fantastisch. En die kan ook de zaken zo goed uitleggen. Ook een ongelofelijke marketeer en verkoper. Dus daar kun je ongelooflijk veel van bijleren.
En noemt die laatste, zeg je?
Alex Hormozi.
Hormozi?
Ja.
Nog nooit van gehoord.
Nee, maar die... Volgens mij is hij 6 maanden geleden of zo begonnen met zijn YouTube-channel, maar ineens heeft... zijn following...
Ah, Hormozi, dat is met een H van hotel. Ah, ja, met een Z.
Ja. Okay. Inderdaad.
Hormozi. Ah, oké. Okay. En wat is de ambitie, Dylan? Wil je zo multimiljonair worden?
Het is niet dat ik dat zie als mijn uiteindelijke goal, maar ik...
Niks verkeerd zeggen... mee, Dylan. Niks, totaal niks verkeerd mee, hè?
Nee, maar... Nee. Klopt. Nee, want ik kijk ook naar... Ik zal er langer op antwoorden, hè. Voor mij is ook hoeveel geld dat je maakt uiteindelijk een beetje een metric voor hoeveel waarde je kunt leveren aan de wereld. Want dat is misschien heel kapitalistische gedachten of zo, maar ik val daar misschien ook een beetje mee onder. Maar in de zin van, ook om terug te komen op het verhaal van sales als vuil en bla bla bla, mensen kijken daar fout naar. Ik denk, als je uiteindelijk iets verkoopt, dan brengt je waarde over. Hè, want het is gewoon een value exchange. De ene krijgt iets in ruil voor geld. Mm-hmm. Dus waarde creëren, dat is voor mij een impact hebben. Want dat is het woord dat vaker gebruikt wordt. Ik wil een impact maken. Ja, als je dus iets verkoopt, dan creëert je effectief je impact. Dus als je meer inkomsten genereert, dan heb je gewoon zoveel mogelijk impact kunnen maken. Dus dat is uiteindelijk een beetje een gevolg voor mij die bij iedereen, bij elk ondernemer eigenlijk de goal moet zijn. Hè. Je wilt gewoon een zo groot mogelijke impact maken. Dus als gevolg daarvan heb je wel een mooi inkomen en zet je misschien wel multimiljonair. Maar dus het is niet dat mijn ultimate goal is, maar omdat ik de impact die ik wil maken zo fantastisch groot is.
Ja. Nu, dan kom je een beetje bij de money mindset. Hoe kijk je naar geld?
Goh. Ik zou graag financieel vrij zijn, maar voor de rest maakt het me niet zoveel uit.
Ah ja, want het is niet dat je mensen die echt moeite, verkopen is vies, maar geld is ook vies. Maar bij jou is dat niet zo.
Hoe bedoel je dan, geld is ook vies?
Maar voor veel mensen is zo, geld is taboe en dat zo, wat zeggen ze, het slijk der aarde en dat zo, de duivel, het geld en dat maakt alles kapot en al van die toestanden. Nee. En natuurlijk, als die dan ondernemer worden, die in combinatie met het feit dat ze dan bijvoorbeeld 100 euro voor je geld vinden, blokkeert die een mindset, zijn ze continu aan zelfsabotage aan het doen.
Ja, op die manier. Nee, ik heb er gelukkig niet zo'n kijk naar. En dat ook niet het beste is als je in sales zit.
Ja, maar pas op. Nee. Ik ken... Dylan, maar ik ken er veel, hoor. Ik ken heel... Oeh, ik heb dat zelf gehad. Ja, man, als ik jouw leeftijd had en ik deed mijn eerste 10k-deal... Man, ik vond dat veeheld. En dat belemmerde me om mijn eerste 100k-deal te doen. Totdat ik met inderdaad een manager die me effectief... Dat we samen de eerste 100k-deelde. En dan doe je een eerste miljoen. En dan doe je een eerste 10 miljoen. En dan doe je een eerste 60 miljoen. Allee,
maar dat is misschien omdat je niet beseft wat voor waarde dat je dan levert.
Nee. Dat heeft te maken met dat je niet in staat bent om 100.000 euro te vragen voor iets. Of voor een miljoen te vragen voor iets. Gewoon omdat je dat gewoon niet gewend bent om dat te doen.
Ja, als je die benchmark niet hebt gehad en dat je dat als eerste inderdaad...
Ja,
ik kan me wel inbeelden dat dat...
Als je niet gewend bent om continu een miljoen of 2 miljoen voor iets te vragen en dan je al denkt, oef, een miljoen, dat is kwijt niet veel geld dat is. Dat ziet er zo onmetelijk uit, zo. Ja, dan blokkeer je dat sowieso. En ga je altijd van die 10... Maar ik ken dat bij heel veel verkopers. En recent zie ik dat nog altijd... en ze komt dan af, ja, ik vind dat een beetje te duur. Is dat zo? Is dat zo de duur? Omdat ze dan... Die value wat je zelf zet, als je zelf niet overtuigd zit dat de value hoger is dan de prijs dat je levert als verkoper, ja, vergeet het.
Dat is je zelfovertuiging. Dat is stap 2 van de miniboek. Je moet zelf overtuigd zijn van de waarde die je levert. En als je weet van, ik kan hier mijn prospect zo goed helpen met de oplossing dat ik heb, ook al is dat een miljoen waard, dan moet je er volledig voor kunnen gaan. Ja, maar ik volg je wel. Ik denk dat ik dat zelf ook wel niet zo makkelijk zou vinden op die manier. Maar het is gewoon omdat dat... Het is iets, ja, hoe moet ik het zeggen?
Hoeveel vraag je voor je platform per persoon? Dus vermoed dat de user-based subscription fee is, hè?
Het is inderdaad. Het is een maandelijks abonnement van 155. Of gepakt
per persoon.
Zo, per persoon.
En dan een volumekorting. Of ja, jaarlijks.
Jaarlijks, dan heb je 95 per maand. Of inderdaad volumekortingen. Dat is
echt per 20 man of zo. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Maar je had geen probleem om 150 euro per persoon per maand te vragen?
Nee. Uiteindelijk, we hebben een salesplatform. Ons platform is gemaakt voor jonge verkopers. En ik moet nu zelf de verkoop gaan doen. En wat ik zelf al ongelooflijk... wat ik zelf al heb geleerd via het platform... Ik vind... dan beseft je eigenlijk wel dat dat niks is. 155 euro de maand, of ook pak je nu een jaarabonnement, dan is het eigenlijk 89 voor het hele jaar, als ik me niet vergis.
Dat is niks, hè, Dylan? Dat is niks, hè?
Dat is helemaal niks, nee. Maar goed, dat is ook een beetje wat er gebeurt in onze industrie. Alles wordt gedemocratiseerd. Alles van content, opleidingen, et cetera. Dus we vallen daar een beetje onder.
En wat bedoel je daarmee? Want dat snap ik niet.
Dat...
Wil je te zijn dat alles goedkoper wordt? Of dat alles gratis
dat
wordt?
Alles, ik vind dat ongelooflijk goedkoop, eigenlijk. ik vind dat ongelooflijk goedkoop. Want ik denk, als je al die content 10, 20 jaar geleden wou hebben, dat je dan echt wel... Dus ja, het is misschien een beetje die digitale evolutie die dat allemaal mogelijk maakt. Maar ik vind gewoon 1000 euro echt wel heel goedkoop. Voor de content die erop staat en die erop gaat komen ook vooral. Want we zijn een continue productie van nieuwe content, nieuwe worksheet, template, checklisten, alles en nog wat. Dat wordt heel mooi. En dat wordt gewoon...
En zei die prijs ook aan benchmarken, dat bij sommige klanten dat ze misschien zeggen van ja, het is te laag. Maar dat kan ook zijn natuurlijk, hè.
Ik zeg het, we zijn net zo wat begonnen met de verkoop. Dus het is niet dat we nog al superveel gesprek hebben gehad. Maar ik denk dat we voorlopig... Voorlopig is onze strategie ook gewoon die eerste 10, 20 klanten echt te vinden. Die perfect passen binnen onze doelgroep. En waarbij dat eigenlijk die discussie er bijna niet aan toe doet. Want het zijn die klanten waarmee dat we verder willen groeien.
En wie is dat, een ideale klant? Is dat dan, bedoel, want hij verkoopt en verkoopt, nee, bedoel, het services, producten, business to consumer, business to business, het is niet omdat de ene verkoper, ik had er verleden week ook nog met iemand over, die het is niet omdat de ene verkoper is en succesvol met dit of dat product is, dat per definitie wil zeggen dat hij dat in een ander sector of met een ander soort product automatisch ook gaat zien, hè. Dus heb jij een bepaalde ideale klant of klantenprofiel in je hoofd?
Wel, ik volledig eens met wat je zei. Dat is nu eigenlijk iets waar we volledig mee gaan experimenteren. Want we zijn ook inderdaad van mening dat uiteindelijk, als je ook sales trainingen geeft, dat dat nu live is of online, zoals in onze format, hoe beter dat aangepast is naar lang de vertical, de industrie, hoe beter. Dus uiteindelijk, het gaat nu een beetje zien van oké, welke sector is meer happig voor zo het online leerplatform. Als dat nu zo bijvoorbeeld SaaS zou zijn, of tech, of gewoon voor groeibedrijven en meer scale-ups, dat we dan eigenlijk ook onze contentproductie een beetje aan hen zou aanpassen. Mm. Dus vandaar, nu is het een heel interessante periode, gewoon al omdat we ons platform gaan commercialiseren, dat onze eerste klanten gaan hebben, en dat we gaan zien ook bij wie dat het meeste aanspreekt. En dan kunnen we achteraf alles wat eigenlijk onze product development is, daar ook op verder gaan fine-tunen. Mm. Ja, uiteindelijk moet dat ook zo, denk ik, bij elke onderneming. Je moet uiteindelijk wel ooit de deur, gewoon die markt ingaan en zien wie dat daarop reageert en dan je product of je dienst daarop gaan aanpassen.
Ja, interessant. Je bent nu 24, hè?
Ja. Ja, ik ging zeggen bijna 25, maar nee, het valt mee.
Geniet er maar van, man.
Ja, als je 25 wordt, dan zeggen ze wel, dat al dichter bij de 30 dan bij de 20. Hè. Ja, ja.
is dat een themaatje, Dylan, zo 30 worden? Denk je dat je dan oud wordt?
Ja, dan zit je wel al in een andere fase van je leven, denk ik. Dat wel.
Is dat zo?
Ja, ik vind dat ik mij nu nog vaak... Maar pas op, ik moet oppassen wat ik zeg. Ik ging zeggen dat ik me nog student voel, maar eigenlijk ook dat nu niet meer. Maar ik voel me nog wel...
Jong.
Heel jong. Ja, ik voel me wel heel jong, dat is wel waar. Dat is echt zo. Misschien omdat ik nog weinig verantwoordelijkheid heb. Ik weet het niet.
Maar uit zo'n CEO van zo'n mid-company tegenkomt en op je 24-jarige, voel je het dan een 24-jarige broekie, terwijl er zo'n toch wel senior kerel of vrouw voor je staat? Hoe voel je het dan?
Dat is een van mijn nadelen, maar ik heb dat wel een beetje. Ik heb dat wel.
Omdat je jong uitziet.
Ja, zowel een gevoel van intimidatie als een gevoel van ik moet me hier bewijzen. Terwijl dat niet zou mogen. Allee, zoals ik nu met jou praat, ik vind het geweldig dat ik dat hier zo vlot kan doen. Want ik kan gewoon echt het passie en de energie eigenlijk overbrengen dat ik heb over hetgeen waar ik nu mee bezig ben. Maar,
Je zit dus niet geïntimideerd door mij. Ook niet omdat je me nog niet kende.
Is dat niet goed? Wilt je wel intimiderend overkomen?
Nee. Ik wil je gewoon laten inzien dat ook maar mensen zijn die toevallig een paar jaar ouder zijn dan je, maar dat uiteindelijk hetzelfde is. En dat eigenlijk iets is dat je jezelf inpraat. Maar dat is wel een heel klassiek ding, want in het sales team, dat ik voor werk of mijn werk, die is een beetje dezelfde leeftijd als jij en ze hebben dat allemaal. En het is dan van als Peter meegaat met zijn kale kop. Maar dat heeft niks met kale kop te maken of leeftijd te maken. Dat heeft te maken met de energie die je binnenbrengt. En mensen voelen dat als je jezelf onder een andere persoon zet. En niemand wil eigenlijk... Dus dat is wel, vind ik, als je daarvan bewust van bent dat je dat voelt of dat je dat weet, denk ik wel dat je dat kan optrainen voor dat meer bewust in te worden. En dat je zoiets hebt van, ik ben 24, daar kan ik nu niks aan doen. Hè. En die persoon is 14, maar je intentie zit goed, je wilt die persoon helpen. Snap je?
Nee,
en als die intentie groter is dan het feit dat je nu 24 bent of niet, who cares? Er zullen inderdaad mensen zijn die zeggen, de broekie, so what? Maar dat zegt meer over hen dan over jou.
Ik volg je daar voor de 100% in. Maar het zit wel zo in mijn hoofd, maar het is niet dat ik me daardoor laat leiden. Als ik het zo mag zeggen. Dus ik denk ook, toen ik het eerste gesprek had met jou, dat ik wel zoiets had van, kan je met Peter praten? Ik moet misschien wel. Maar uiteindelijk, eens dat je in dat gesprek zit, eens dat je in je flow zit, gaat het wel goed, hè? Zeker als het allemaal goed klikt. Dus het is, het is een beetje dat die klik gaan zoeken, die connectie gaan zoeken, zoals jij altijd een beetje zegt.
Had je waarschijnlijk... Heb je eerst kunnen zien dat met Cedric ook iets hebt gedaan? Michael Humblay. Michael en ik, die schelen ook niet zo heel veel van leeftijd. Ik kan me inbeelden, als je hem leert kennen, dat je zoiets hebt van... Wie is dat hier nu? Maar als je die leert kennen, dat is het dan een fantastische keer. Dat is toch net hetzelfde? Dat is exact...
Ja, maar dat is iets wat ik nu inderdaad wil leren. Want inderdaad, de eerste keer dat ik gesprek had met Michael, ik was er echt nerveus van. En ja, daarna ontmoet je nog andere van die mannen. Of vrouwen zelfs. En ja, dan weet je van oké, het zijn inderdaad ook gewoon mensen gelijk jij en ik, gelijk ja, mijn ouders of wat dan ook. Het zijn gewoon mensen. En je kunt er gewoon mee babbelen zoals iedereen.
Ja, en ook het feit is dat... hoe moet ik dat gaan zeggen? Als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk, en ik weet dat dat met Michael ook is, en dat zit ook een deel voor jou, en jou liever, is dat je wil letterlijk mensen inspireren, zorgen dat mensen beter verkopers worden. Hè? En bij Michael is dat ook zo, bij mij is dat trouwens ook zo. Hè? Ik wil mensen zien laten groeien en hun leven in eigen handen nemen. En als je... Allee, moet je dat gaan zeggen? Dat is dan fijn om met mensen in contact te komen die willen uitgedaagd worden. Want ik heb je nu al een aantal heel uitdagende vragen, tricky questions, bewust gesteld. En dat is niet voor je te pakken, maar dat is wel voor je te laten groeien. En dat is iets dat je misschien uit je comfortzone dient te komen, maar dat is wel de plaats waar je aan het groeien bent. En ja, er is niks dat mooier is, je gaat dat wel zelf zien, hè, later, als je op een bepaald moment veel dingen hebt bereikt, of hebt, hè, dat, ja, wat heb je dan nog voor te leven? En als je dan andere mensen kan helpen en een impact kan maken, nee, je hebt dat nu al door. En mensen kan zien groeien, dat is echt een van de meest fantastische... mij geeft er al sinds heel veel energie. En dat is echt iets heel fantastisch om dat te kunnen delen met de wereld. Gewoon dat iemand kan laten groeien door je aanwezigheid. En gewoon dat je wat meer kilometers hebt gelopen dan een andere persoon. In plaats dat die persoon weer dezelfde stommiteiten gaan maken wat jij gemaakt hebt in het verleden.
Ik vind dat heel mooi.
Maar dat wil zeggen dat de andere persoon wel dient coachable en adaptable zijn. Dus dat wil zeggen, en dan spring ik naar een vraag ook voor jou, voor je platform. Die persoon dient er wel voor open te staan. Als die persoon er niet voor open staat, ja, bon, goed. Hè. Bijvoorbeeld pak nu dat er iemand mij via LinkedIn contacteert en ik heb gisteren zo iemand gehad. Die contacteert me dan via mail, hey, veel show, dit en dat. En die komt dan 10 minuten te laat. Hey, ik heb gewoon afgehaakt. En ja, dan heb ik ook zoiets van gast. Nee, weet je wel, heb een beetje respect. En, en coachable wil ik zeggen van, heb een bepaald inzicht, maar doet er dan ook iets mee? Ik bedoel, leer ervan, doet er iets mee, ga je op je bek. Hè? Dat ding van die perfectionisme, waar ik zeg van, Dylan, laat het gewoon los en ga gewoon. En je gaat inderdaad een aantal fuck-ups doen, andere gesprekken. Maar dat is de prijs dat je dient te betalen om goed te worden en fantastisch te worden. Je dient gewoon op je bek te gaan. En je dient gewoon te voelen dat dat oké is. Dat je nog altijd leeft. En dat je door die angst gaat en hij zegt van, oké, I fucked up. Ja, en ik doe dat ook nog altijd. Hè? Ik kan ook al denken dat zo dat, oh shit... kan misschien iets trager moeten gaan. En denk, we fucked up. En ik mijn team ook, als er mensen fouten gebeuren, ja, wat hebben we ervan geleerd? Ik hoorde van Rudy Peters, van die next-CIO van KBC, die zei letterlijk in de podcast, wij hebben een wall of shame. En je krijgt zelfs punten met de grootste inzicht en de les die je geleerd hebt door dingen die verkeerd gegaan zijn. En niet gezegd dat je bewust dingen moet verkeerd doen, maar het is wel het zelfacceptatie naar jezelf toe van... Ja, oké, ik ga fouten maken en soms win ik en soms leer ik. En dat, want als je die perfectie ga je tegenhouden om te kunnen groeien. Als je te hard bezig bent en dan ga je te veel nadenken, hoe ga ik dat script doen? En op een bepaald moment moet je er gewoon invliegen en gewoon vertrouwen, het komt wel goed. En dan kom je bij de Michael of bij de mij uit en die gaan zeggen, oh, oké, dat is oké, man. Omdat je intentie goed zet en je doet het.
Dat klopt. Vandaar, het begint altijd bij de intentie. Hè? Als die juist zit... Ja, je kunt het opfukken, maakt niet uit. Komt wel goed.
Want, voor mij persoonlijk, ik heb wel geleerd dat... nu gaan we een klein beetje spirituele tour op aan. Ik weet dat dat je ding misschien niet is, maar ik vind dat wel de max om dat wel te kunnen doen. Is dat, we hadden al gesproken over energie. Als je intentie goed zit, Dylan, en je kunt dan proberen krampachtig vast te houden aan een script, maar mensen voelen dat je een robotje bent en dat je script aan het aflezen bent. Terwijl als je me gewoon iemand belt... En je moet natuurlijk niet beginnen familiair doen en hey, hoe is het? En hey, gewoon weer van dat werkt ook niet. Ik bedoel, je wilt connectie leggen.
Is dat druk?
Ja, maar ja. Maar goed, we hebben elkaar gesproken, dus dat is safa. Maar het punt is dat wat ik eigenlijk wil zeggen, als je een intentie goed zit, en je zit echt hier en nu en mentaal klaar voor dat gesprek, en je zegt tegen jezelf van, dat gesprek gaat hier goed gaan. En op het einde van het gesprek had ik een vervolgstap in. Het zou kunnen zijn dat we samenwerken, het zou kunnen zijn dat we een meeting gaan inplannen of zo. Hè. Dan moet je over te geven aan het zogenaamde universum, surrender, en dan gaan die woorden automatisch komen. Omdat je zo in het... Dat is met mij met jou nu ook zo. Hè. Ik heb me een klein beetje voorbereid. Hè. Ik weet wat en hoe. Maar toch heb ik niet elke vraag voorbereid. En dat komt omdat ik elk woord, elk ding wat je aan het zeggen bent, aan het beluisteren ben. En ik doe er niks meer. Op een bepaald moment komt er dan een zin binnen of een vraag binnen. Zelfs als er een stilte valt, is dat voor mij oké. Hè? Want dat is hetgeen wat verkopers soms een enorme probleem mee hebben. Dat ze continu dat gat van die stilte willen opvullen. Maar dat is voor niks nodig.
Nee,
want een pauze, dat is een enorme, sterke ding. Is vandaar ook dat het vrij interessant is. Ik ben nu wel een beetje aan het pitchen voor mijn eigen bazaar, maar goed. Je moet een keer die een podcast beluisteren met de beste cold caller van de wereld dat ik ken, dat is Sanjoy Bose. Dat is echt hoe dat die kerel dat doet, dat is niet normaal. En dat is een introverte kerel, hè, maar hoe dat hij dat doet en hoe de trucenkast dat hij bovenhaalt, en het is allemaal dat. Oké, heeft wel iets voorbereid, maar op een bepaald moment heeft hij wel dingen voor gezorgd, intentie, et cetera, om te zorgen dat hij kan connecteren met die persoon. En uiteindelijk gaat het over die connectie dat hij probeert op te bouwen. Dat doet hij. Maar niet in een manipulatieve manier. Allemaal de dingen dat hij verteld hebt, niet om iets door te pushen of zo.
Maar is dat dan zo makkelijk, denk je, om in een minuut, à twee minuten, die connectie te... En ik denk dat een minuut zelfs nog steeds veel is, hè, voor cold.
Allee, kun je Dylan, een connectie aanmaken? Kom. Als iemand tegenkomt, hij is nu... Hey, wat is het, CEO of managing director van uw bedrijf, whatever de titel, hij is je baas. Ik ben ervan overtuigd dat het dit mens jou aanspreekt om in een bazaar te verkopen. Juist?
Ja.
Hey? Binnen de 2 seconden weet je toch of dat die persoon te vertrouwen is of dat die persoon full of shit is. Binnen de 2 seconden, als die persoon je aanspreekt of als hij een mail stuurt, voel je toch de intentie of de lading wat erop zit. Of het is een twijfelgeval.
Nee. Ja, ik denk dat ik al... Ja, ik weet niet. Dat is misschien wel heel individueel, verschillend. Maar in mijn geval zou ik misschien meer richting twijfelgeval zijn dan.
Altijd?
Ik weet niet of ik ja of nee ga kunnen zeggen van te vertrouwen. Als ik de persoon echt niet ken, als die mij alle zullen gewoon een belletje geeft, ik ken die persoon niet. Ja, oké, die kan wel iets heel, heel vriendelijk zeggen en de connectie gaan zoeken. Maar uiteindelijk wil hij wel een vervolgcall of een vervolgmeeting.
Wel, dat ik jou een tip geven moet leren, dan nodig ik jou uit om jouw buikgevoel, wat ook intuïtie noemt, te trainen. Je kunt dat trainen, hè? Je kunt dat echt trainen. En dat is een spier. En je kunt dat trainen door in een call te gaan en inderdaad, na die call voor jezelf te reflecteren, als er iemand jou contacteert, was dat nu een oké? Had ik nu een gevoel van trust? Hè? Dat is een no-like trust. Hè? Is dat nu een gevoel van vertrouwen dat ik heb? Is dat een twijfelgeval of is dat... Dat is hier de Wolf of Wall Street. Die maar één ding bezig. Ja, snap je? Ja. En als je dat bij stil staat, ga je merken na verloop van tijd dat je gaat beginnen aanvoelen, ook bij prospects, hoe echt het is of hoe echt het niet is. En ga je nog veel beter kunnen connecteren. Zoals dat wij nu aan het doen zijn. Snap je?
Ja.
En dat heeft echt te maken met buikgevoel. En trouwens, in die boek dat ik je gegeven heb, de Qualified Sales Leader, dat staat daar letterlijk in. Read the room. Feel the room. Dat is dat buikgevoel, dat is die intuïtie. En je kunt dat trainen. Maar je bent dan nooit getraind geweest, omdat de westerse maatschappij daar niet veel op traint. Maar ik raad je dat echt aan om te doen. En dat is voor mij een van de keys van een topverkoper. Waarbij je letterlijk in een room gaat komen en je gaat voelen wat de mensen willen zeggen, wat je naartoe gaat. En dat is een heel speciaal gevoel. En je voelt dat in je buik als van... En klanten en dat ook delen. En ik ga je vertellen hoe dat ze dat doen. En ik heb dat aan een aantal CIO's gevraagd, de CTO's gevraagd, en ze hebben dat allemaal bevestigd. Wat gebeurt er? Er komt een verkoper binnen. Die moet een aantal vragen stellen, omdat ze hem dat geleerd hebben, of haar geleerd hebben, dat ze een aantal vragen moeten stellen. Die stelt die vraag, hè? Maar die intentie zit ten eerste al niet goed. Hè? Die stelt gewoon die vraag, omdat ze moeten die vragen stellen. Ja. Ze zijn ook niet echt 100% in het hier en nu, want ze zijn al bezig met die e-mail dat ze moeten doen, of wat ze in het weekend gaan doen, of gaan uitgaan. En die CIO of CTO, hè, die is sympathiek tegen hen. Nee, omdat het een sympathieke mens is. En goed, hij kreeg een half uur of een uur, en die persoon die denkt die sympathie, ah, ik ben goed bezig, ik kan hier verkopen. En ze begint te pitchen. Hé, en mijn product dit en dat. En we zijn de grootste, de beste, de schoonste en bla, bla, bla. Hé, en die CIO, ja, tof, interessant. En die verkoper zegt, mag ik een keer een offerte maken? Of mag ik een keer een prijs maken? Hé? Misschien omdat die persoon zegt, hé, wat kost dat eigenlijk of zo? Hé?
Ja.
Maar eigenlijk weet die CIO al op voorhand...
Nee.
Dus, maar in plaats van het zou kunnen zijn dat die CIO bewust is van, ja, oké, ik voel het niet. Maar in de meeste zijn ze het niet bewust. Maar wat ze doen, is dat omdat je buikgevoel niet connecteerd is met je taalcentrum, met je hersenen. Dat is ook bewezen trouwens, ik vind dat niet uit. En dus, die voelen daar van, dat klopt hier niet. Maar ze willen ook die persoon zijn of haar hart niet breken. En wat gaan ze doen? Weet je wat? Maak je een offerte. En stuur je dat ik het door via e-mail. Dat is een big no-go. Dus die stuur natuurlijk via e-mail. En bel me erop binnen 2 weken. Nee, Dylan, wat gebeurt er? Misschien spreken ze hem en zeggen, ja, maar ik ben bezig met mijn SAP-implementatie of mijn upgrade nu momenteel. Bel me terug binnen een maand. Ik ben bezig met mijn datacenter-upgrade. Bel me terug binnen 2 maanden. Oh ja, ik ben bezig met mijn huis aan het schilderen. Hè? Allee, whatever. Totdat jij opgeeft met bellen. Omdat jij denkt, ja, ik moet opvolgen. No fucking way. Het was van aan het begin eigenlijk al verkeerd. Ja, en dat buikgevoel, die intuïtie, dat kun je trainen. En dan ga je heel goed aanvoelen van, ja, maar die persoon is hier mijn tijd aan het verschijnen. Ik ga hier mijn tijd niet gaan insteken.
Ja, inderdaad. Ja, dat moet je wel als verkoper ook kunnen aanvoelen.
Wat was steek wat ik zeg? Dylan, of heb je zoiets van, bullshit, dat is oké, hè?
Nee. Ik volg je echt eigenlijk volledig. Nee, tuurlijk. Ja, het is niet dat je kunt kwantificeren of echt... Dus ja, het is echt je buikgevoel voor iets.
Maar het is een feel-thing, hè?
Ja,
het is echt een feel-thing. Maar ik vond het zo frappant in die Qualified Sales Leader boek. Hè, want die kerel heeft 33... Hij is verantwoordelijk voor 33 start-ups die daar een miljard gebracht heeft. Ja. Allee, ik bedoel... Die mens had wel iets goed doen, hè? en dat staat er letterlijk in. Dat staat er allemaal letterlijk in.
Maar... Het verbaast me niet. Voor mij is ook sales, of alles eigenlijk dat met menselijke interactie te maken heeft, gewoon een overdracht van energie.
Klopt.
En die energie, dat begint ook bij de juiste intentie, want dan is je energie ook zoveel beter. Als je weet in je achterhoofd van, ik doe hier niet iets dat zo ideaal is voor hem, de energie die je dan gaat overdragen, die gaat gewoon niet juist overkomen.
Wat een wijsheid.
Ja, ik ben ook een beetje spiritueel, filosofisch op dat vlak.
Is het waar? Maar ik vind dat niet vies, spiritueel, filosofisch. Want nee, sommige mensen vinden dat een beetje hete wollen sokken toestand, hè?
Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Maar ik denk dat zeker voor sales een heel belangrijk aspect is. Of ik geloof er in elk geval wel keert in. Dus ja, ik zit in de industrie. Ik moet daar alleen volledig in geloven.
Zalig, jong. en sales, is dat dan voor jou... Een science, een wetenschap, of is dat een performance, iets, een show? De science is, je doet de juiste goede ding, met wat techniekjes. En de performance is, je zorgt letterlijk dat, ja, ik ken het wel, zo wat shows. Je hebt dat zo een van die verkopers die heel veel show geven, hè? Is het een performance of is het een art of a science, Dylan?
Ik denk, als ik jouw definities moet volgen, dat ik het dan wel meer zie als een science.
Is dat?
Ja. Allee,
ik denk dat het twee is.
Daarom dat ik zo lang twijfelde. Het is inderdaad wel een beetje een mix.
Omdat, als je naar een optreden gaat kijken, wil je toch ook een beetje show hebben. Nee? Ik kan niet zeggen dat je over de top moet doen, maar het gaat dan wel over een bepaalde experience dat je brengt. Hè? Het is niet omdat die verkopers jouw cursus volgen en ze zetten hun intentie niet goed en ze gaan niet in connectie. Ze maken niet voor de juiste experience. Denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik heb nog een vraag rond je platform, Dylan.
Ja.
En volgens mij ga je dat vaak krijgen, die vraag. Alle sales training dat ik in mijn leven nog gevolgd heb en gekregen heb, ben ik, nadat ik een dag buiten was, denk ik al, voor 10% wist ik nog waar dat ging. Laat staan dat ik het toepaste. Nee? Dus ging ik terug naar mijn oude patroon. Ja, maar ja. Hoe ga jij ervoor zorgen dat die jonge verkopers, die soms wat koppig zijn en een ego hebben van hier tot aan de maan, we gaan ervoor zorgen dat ze effectief iets gaan doen met het, onder andere de training van Michael en van Cedric en al. Hè? Heb je daar al over nagedacht?
Want dat is in het algemeen voor e-learning de grootste challenge. Dus daar hebben we inderdaad wel al goede brainstorms over gehad. Het zijn dus twee dingen. Hè. De eerste is van, gaan ze de cursussen blijven volgen? Want ik denk dat... Iemand zo wel iets heeft van, ja, ik zal de eerste stukken content doornemen en daarna haken ze af en komen ze nooit meer terug. En ten tweede is van, gaan ze het effectief ook gaan toepassen? Maar dat is denk ik bij alles rond trainingen. Gaat je het effectief gaan toepassen? bij het eerste en eigenlijk ook een beetje voor het tweede, eigenlijk voor beide punten, gaan we ook proberen in gesprek met de manager bepaalde deadlines en targets opleggen. Allee, targets, bepaalde content, okay, dat ze tegen een bepaald moment hebben moeten zien. Mm-hmm. Dat ze dat dan tegen dan doornemen en effectief ook de opdrachten of de leerstof meteen ook omzetten in praktijk. En dat faciliteren we allemaal, bijvoorbeeld op ons platform. Bij elke cursus die je hebt, krijg je ook meteen opdrachten om dat effectief te gaan toepassen in je eigen context. Dus dat maakt het meteen ook superleuk, super interessant, want het is niet alleen maar leren, maar het is ook meteen het gaan doen. Daarom dat we ook op onze website altijd zeggen van learning by doing is de number one leermethode. Daar geloven we ook 100% in. Het is niet altijd even makkelijk om dat te gaan doen, want het is niet van, als je de cursus hebt gevolgd, dat je ook meteen in gesprek bent met een prospect of wat dan ook. Maar ja, als je een bepaalde structuur, framework, stappenplan of wat dan ook krijgt, dat je daar ook meteen rond reflecteert van oké, stel nu ik zou iets moeten pitchen, hoe zou ik het dan wel aanpakken? En akkoord met wat je daarnet zei, want het moet nog steeds wel een beetje kunnen freestylen, je moet nog steeds wel een beetje je ding kunnen doen, maar ik denk wel wat structuur krijgen in je bepaalde aanpak en als verkoper, dat is wat ik verstond onder stap 3, een beetje slim werken ook, dat je niet een beetje van alles en nog wat slordig begint te doen, dat het allemaal chaotisch wordt, maar dat je wel een beetje structuur krijgt. Dus ja, zo doen we het dan wel een beetje, en op termijn zien we ons ook nog wel van die masterminds groepen, als ik het zo mag noemen, creëren. Dus ja, momenteel is het dus een online leerplatform, maar de bedoeling is zelfs om er een soort van community rond te bouwen. Ja. Zowel online als fysiek, omdat we toch zo'n beetje lokaal willen spelen. En dus ja, dan gaat je misschien zo'n beetje peer-to-peer training krijgen, waar dat je elkaar eigenlijk een beetje kunt challengen, dat de ene week de ene een demo geeft over zijn eigen oplossing, dat de rest dan er feedback op geeft en allerlei zo van die zaken. Dan wordt het alleen maar meer, dan wordt het nog meer dan alleen maar het online leerplatform waar je de cursussen doorneemt.
Ja. Dat is super. Dat is echt een fantastisch idee. Ik denk echt dat dat gaat werken. Laatste vraag, van wat komt de naam U-Sites? Dat is toch juist uitgesproken, U-Site noem het.
U-Sites, ja. Het kan eigenlijk verschillende interpretaties hebben. Useful Insights.
Okay.
Of your insights. Ja, en dat waren het wel eigenlijk. Maar ik ga in alle eerlijkheid, ik vind de naam nu niet het meest geslaagde van onze oplossing. Ja, we hebben echt nog heel lang getwijfeld om zo'n hele rebranding te gaan doen. Maar toen dachten we van kom, ons platform is nog niet eens af, we hebben nog niet eens onze eerste klanten, wat gaan we nu al een rebranding gaan doen? Laat onze energie maar op het juiste gaan focussen en het ding gaan doen dat we moeten doen. Op zich, U-Sites, er is wel niks mis mee. Mensen beginnen namelijk wel U-Sites te kennen, dus dat heeft ook wel zijn dingen.
Dylan Mendes, ik wil je bedanken, man. Ik vind dat je... I like your energy, echt wel. Ik vind het echt super wat je doet. Ik vind dat je goed in elkaar zit. Ik wens jou en je collega's, je partners, heel veel succes.
Dankjewel.
En ik ben overtuigd dat dit gaat slagen. Ik ben echt overtuigd dat dit gaat slagen. Gaat dit slagen in de manier dat je het nu momenteel doet? Dat weet ik niet. Want anders had ik een boek geschreven erover. En dat ik op mijn onbewoond eiland. Of had ik het zelf gedaan. Maar ik weet wel één ding. Dat je met die mindset en dat je in elkaar zit. Dat je gaat slagen. Dat weet ik 100% zeker.
Dat is key.
Just don't give up.
I won't.
Want zoals met cold calling ook. Om een ja te kunnen krijgen, heb je 9 keer een nee nodig. Het is gewoon een kwestie van consistent te blijven doordoen.
Hoe meer rejections, hoe meer mensen dat ook ja zeggen. Dat.
And enjoy the journey, because there is no destination.
Exactly.
Dylan, heel veel succes en heel erg bedankt voor het fantastische, open, authentieke gesprek. Het was fantastisch.
Merci, Peter. Het was inderdaad een superleuk gesprek.
Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind, van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!